Dit is de schrijftraining van stap 9. Het juiste perspectief. Welkom bij boekschrijven.nl. Ik ben Geerteke.
Ik ben David.
Ik ben Nanda.
Ik ben Ines.
En wij helpen en inspireren bij het schrijven van je eigen boek. Ines, er bestaat volgens mij heel veel verwarring over perspectief.
Ja, er worden altijd een aantal dingen door elkaar gehaald. Bijvoorbeeld de grammaticale persoon waarvan je uit je schrijft heeft er wel mee te maken, maar is niet hetzelfde. Hij liep door de straat en keek om zich heen. Of ik. Dan kun je nog steeds hetzelfde perspectief hebben. Nou, nee, ook niet. Maar het perspectief is eigenlijk heel sec de positie die de verteller heeft ten opzichte van het verhaal. En dat is zowel in fysieke optiek. Dus loop je als het ware schouder aan schouder met je hoofdpersoon. Of volg je hem van een grotere afstand of kijk je van bovenaf. Dat is psychologisch-emotioneel. Hoeveel afstand is er tussen de verteller en de hoofdpersoon? De hoofdpersoon kan echt ook een andere persoon zijn. De verteller kan zelfs een personage worden. Kan echt een eigen identiteit krijgen binnen het verhaal zelfs. Kan ook ongenoemd blijven. Kan ook heel erg nauw aansluiten bij de schrijver. En dan qua tijd. Ik neem maar een voorbeeld. Alleen op de wereld wordt begonnen. Het is het verhaal van een klein jongetje. Het wordt geschreven door de hoofdpersoon. Dus dat kleine jongetje als die later een oude man is geworden. Dus vanuit zijn leunstoel, als die oud is en de veiligheid van een huis en rijkdom heeft bereikt, kijkt hij terug op die tijd waarin hij dat allemaal niet had. Dus dat is ook een voorbeeld van temporeel perspectief.
Ja, het perspectief bepaalt dus ook in heel grote mate gewoon je verhaal.
Absoluut, ja. In feite weet je al, als je in dat boek begint, oh, het komt goed. Dus daar gaat het niet meer om. Dat is niet meer de hoofdvraag.
Maar er zijn zoveel vormen. Het lijkt mij dus heel moeilijk als schrijver om te bepalen van welke vorm kies ik? Wat past het beste bij mijn verhaal?
Ja, vaak doe je gewoon een greep en begin je ergens wat prettig voelt. En ga je kijken of dat je genoeg oplevert. En wat heel leuk is ook om te doen, ook al is gewoon verschillende dingen proberen. Je begint in de ik-vorm, ik zeg maar wat. Omdat je een verhaal schrijft wat ook wel heel erg te maken heeft met eigen ervaringen. Vervolgens zet je het over in de hij-persoon. Waardoor je op een andere manier naar het verhaal gaat kijken. En dat levert ook weer vaak extra informatie op. En dat wil niet eens zeggen dat je dan bij die hij-persoon blijft. Maar vaak kom je op nieuwe feiten van het verhaal en zou je weer terug kunnen gaan naar de ik, maar dan wordt het toch alweer anders.
Ja, omdat je dus zowel fysiek als emotioneel een ander standpunt dan even inneemt.
Ja, ja,
ja. Hoe gaan jullie te werk, David? Hoe ga jij te werk bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat heel veel schrijvers een favoriete vorm van vertellen hebben. Dat heb ik dus ook.
Wat is jouw favoriete vorm?
Nou, ik vind het fijn om een hoofdpersoon gewoon ik te laten zeggen en in de tegenwoordige tijd te laten praten, omdat ik dan merk dat er eigenlijk heel weinig zit tussen de lezer en het vertelde. Wat ik vaak zie als cursisten stukken inleveren. Dan is bijvoorbeeld wel een ik-persoon. Maar die, of nee, dan is het met een hij-persoon kan het ook. Maar dan ik zie de boterham op de tafel liggen. Wat hij dan doet is eigenlijk iets zetten tussen die boterham en de lezer. Namelijk iemand die het ziet. Waardoor ik denk van ja, dan komt het net weer wat minder hard aan als dat je zegt van de boterham ligt op de tafel. Dan ben je er gewoon meteen. Dus dat is voor mij eigenlijk het fijnste. Vind ik het lekkerste om te doen. Om gewoon zo dicht mogelijk op de materie te zitten.
Het zorgt ook voor de meeste actie, denk ik, als je in de tegenwoordige tijd schrijft.
Ja, het gebeurt hier en nu. Het is alsof je er als lezer gewoon middenin zit op dit moment. Het gebeurt nu.
Hoe werkt dat bij jou, Nanda?
Ja, ik probeer ook allerlei verschillende dingen uit. Ja, wat David net zegt, dat vind ik inderdaad wel verhelderend van dat ik zie. Ik zie dat bij veel schrijvers gebeuren. Dat is eigenlijk denk ik het proces van het zoeken naar het juiste perspectief. Want je stapt dan steeds. Want je bent toch de schrijver en toch de verteller. En die moet je er eigenlijk een beetje uit zien te filteren. Als je die niet echt een rol wil geven in het boek. En het is heel natuurlijk dat hij erin komt. Dus ik denk dat je al schrijvend kan dichter naar je echte perspectief kan stappen. Naar je personage kan stappen. En steeds meer in dat hoofd kan gaan zitten. En dat je al schrijvende zoekt ook van, nou, dit werkt het beste. Ik kan het beste vanuit ik schrijven. Of het is toch hij, zij. Uiteindelijk heb ik in mijn boek nu gekozen om ze allebei te doen. Ik en hij, zij. En terwijl het over dezelfde persoon gaat. En dan gaat het, is het in de tegenwoordige tijd schrijf ik vanuit de ik. En in de verleden tijd vanuit de zijvorm.
En wie vertelt dat dan?
Dat is eigenlijk is dat hetzelfde meisje waar het over gaat. Het is alleen kijk ze ernaar terug. Dus mm-hmm. door die zijvorm te gebruiken creëer ik wat afstand ook tot het verhaal. Terwijl je wel helemaal in haar hoofd zit. Dus ze vertelt het eigenlijk zelf over zichzelf. Mm-hmm. Maar als lezer zit je wel in het verhaal. Maar omdat het in de verleden tijd is gebeurd, heb ik door die zij toch nog een beetje afstand. Terwijl je ook van die scènes hebt die in deze tijd plaatsvinden. En die zijn weer vanuit de ik. Maar dat was niet een structuur die ik 1, 2, 3 klaar had.
Ja, dus dat heb je dus door te proberen.
Ik heb het hele boek in de ik gehad. Ik heb het hele boek in de zijvorm gehad. Ik heb ook een soort verteller gehad die terug aan het kijken was.
Maar het is toch ook vreselijk om dan hele lappen tekst moeten veranderen van ik naar zij.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Ja.
Maar je leert er zoveel van.
Mm-hmm.
Want dan zie ik dus ook van waar de afstand nog in zit. Of waar net de fout zit in het perspectief.
Maar het is ook niet zomaar zoek en vervang. Je moet eigenlijk bijna alle zinnen moet je ook helemaal omgooien.
Je moet
toch?
Alles omschrijven.
Ja,
het is echt een mega klus.
De vraag is dus de hele tijd van jou, hoe dicht wil je op de huid van je personage zitten?
Ja,
wat wil je vertellen? Als je helemaal alleen maar vanuit het perspectief van je hoofdpersoon wilt schrijven. Dus dat je, de lezer evenveel te weten komt als de hoofdpersoon, maar niet meer dan dat. Dat is een manier. Dus dat is een heel beperkt perspectief, zou ik maar even zeggen. Dat is, als je fotografeert, dan hou je een hele smalle. Dan is je lens, dus kijk je door een hele kleine opening. Dat is wel een hele mooie manier om spanning op te wekken. Omdat er dingen zijn die je hoofdpersoon niet weet. Dus de lezer ontdekt samen met de hoofdpersoon. Oh jeetje, maar komt hij er langzaam achter bijvoorbeeld. Dat de zaken heel anders in elkaar zitten dan die dacht.
De meeste moderne romans, die worden volgens mij vanuit dat perspectief geschreven.
Ja, veel wel. Ja.
Met die reden?
Dat denk ik wel. Ja, ook omdat vaak hoor ik van beginnende schrijvers, en dat heb ik zelf ook wel gedacht. Ik weet dat ook mijn eerste neiging was om een heel breed perspectief te pakken. Want ik wou het allemaal kunnen vertellen en zo. En dan verzuip je ook. Dus het is ook een manier om jezelf op de weg te houden.
Ja, want wat ik vaak merk is dat beginnende schrijvers het heel leuk vinden, en dat had ik zelf ook toen ik begon met schrijven, om verschillende perspectieven te gebruiken. Oh ja, dan zie je het vanuit verschillende kanten, zie je hetzelfde gebeurde, zie je dan beschreven. En dat geeft een heel breed kaleidoscopisch effect. En dat kan ook zo zijn, maar mijn advies is altijd wel van, joh, als je net je eerste verhalen aan het maken bent, maak het gewoon even iets simpeler voor jezelf. En neem één perspectief en probeer dat onder de knie te krijgen. En op het moment dat je dat goed kunt, dan kan je altijd nog doorgaan en echt een veelheid aan perspectieven kiezen. Maar ik zou zeker bij je eerste pogingen gewoon. Ja.
Het is al moeilijk genoeg.
Ja, zeker. Je hebt voldoende te leren.
Ja. Het is ook een enorme discipline, vergt het eigenlijk, om echt heel goed vanuit één perspectief te vertellen.
Ja, dat consequent.
Want voor je het weet, dat consequent zijn. Want er zijn heel veel waarnemingen die je toch heel snel opschrijft, die eigenlijk niet vanuit je hoofdpersoon of vanuit je verteller zijn. Een heel mooi voorbeeld is dat ik een keer in een fantasy of roman las. Dan werd beschreven vanuit een draak die door de lucht vloog. Maar je merkte gewoon dat heel veel waarnemingen waren niet vanuit die draak, hoe dat moet zijn om daarboven door die lucht te zuizen, maar vanaf de grond. Dus het was eigenlijk ook een gebrek aan kunnen inleven in een dergelijke situatie. En dat werkt niet. Dan merk je ook meteen dat je als lezer ook gaat zweven. Dat je niet goed meer weet waar je bent. Je kunt je beeld niet scherp stellen van wat er eigenlijk gebeurt. Dan verdwijnt er ook meteen spanning. Om het maar even nog over spanning te hebben. Heel lastig. Dat is echt iets waar je echt wel oog ook voor moet krijgen.
Ja, Want je moet de lezer ook gewoon op zijn gemak stellen. Die moet het gevoel hebben dat er voor hem gezorgd wordt in dat verhaal. En dat hij niet heeft dat hij ergens in een kamer komt en daar is een man die is bezig om een wond aan zijn arm te verzorgen. Dan komt er iemand anders binnen die vraagt van hoe gaat het met je wond? En vervolgens gaan we met die persoon die net binnenkwam, gaan we ook weer naar buiten toe. Dat zie je vaak gebeuren. Gewoon binnen één scène dat we eerst bij één iemand zijn en vervolgens gaan we met iemand anders weer mee naar buiten. Ja, dat kan de lezer, die wil gewoon duidelijkheid, die wil rust, die wil zich helemaal kunnen focussen op al het moois wat er in je tekst zit. En die moet zich niet afvragen van, maar wie is er nu aan het denken? En ja, wie zit dit, zegt dit, ziet dit?
Maar ik kan me voorstellen dat een meervoudig perspectief of wisselend perspectief ook juist kan zorgen voor veel meer spanning in je verhaal.
Ja, klopt. Maar je moet het wel kunnen handelen. Ik vond destijds een boek van Milan Kundera, De Grap, vond ik daar heel mooi in. Dat is een heel mooi voorbeeld van. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, weet ik nog steeds niet goed. Meervoudig perspectief is namelijk weer wat anders dan wisselend perspectief.
Wat is het verschil?
Bij Kundera, in elk geval in dat boek, was heel duidelijk. Per hoofdstuk kwam er een ander perspectief aan het bod. Dus dat was heel duidelijk gestructureerd. Ik zou denken dat dat wisselend perspectief is. Ik heb daar de handboeken op nagelezen. Ik kwam daar niet goed uit. Meervoudig perspectief zou hetzelfde kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen duiden op dat je binnen één hoofdstuk of één scène eigenlijk hop, ik zal maar zeggen, haasje overdoet steeds van de een naar de ander. En ik weet niet eens of dat, misschien als je het heel goed kan, dat mogelijk is, maar ik zou het afraden.
Ja, dus als je kiest voor een wisselend perspectief, doe het dan bijvoorbeeld per hoofdstuk, zodat je ook de lezer niet in het...
Ja, dat zou ik zeker aanraden, om niet te beginnen binnen één hoofdstuk.
Nee, dat zeker niet.
Dan raad je al snel als schrijver de draad kwijt en als lezer helemaal. En wat denk ik ook een kunst is, als je twee perspectieven kiest, als je het bijvoorbeeld per hoofdstuk doet, dat je zorgt dat die twee personen echt een verschillende stem hebben. Van wat je ook vaak ziet als mensen met twee verschillende perspectieven beginnen, dus dat je het verhaal uit twee kanten bekijkt, dat die stemmen eigenlijk toch nog te veel op elkaar lijken. Dus dat is best veel werk, want je moet eigenlijk twee personages ontwikkelen dan, twee hoofdpersonages. En het is goed om daar een onderscheid in aan te brengen, ook al qua schrijfstijl.
Bijvoorbeeld dat de een veel zintuigelijker waarneemt en de ander veel meer gewoon meer afstand kijkt naar de dingen. Bijvoorbeeld
dat de een veel meer in lange, complexe zinnen denkt en de ander in kort door de bocht en korte zinnen. En als je twee verschillende perspectieven neemt en je begint net, is het ook slim om dat echt ver uit elkaar te plaatsen. Om dat niet te veel op elkaar te laten lijken. Zodat je ook, weet je, zelf even een reminder hebt. Oh ja, ik ben nu bij die persoon. En die persoon kijkt echt anders tegen de wereld aan. Maakt nogal wat uit of je in mijn hoofd zit of in jouw hoofd. Ja. Dat is een wereld van verschil.
Ik heb daar een vraag over, want daar ben ik zelf ook gewoon nog niet goed uit. Dan zeg je dus in feite dat je twee perspectieven hebt, maar daarmee ook twee hoofdpersonages met verschillende verhaallijnen. En ontspoort dat niet heel snel?
Ja, ik denk dat je daar natuurlijk ook nog keuzes in hebt in hoeverre je het echt twee hoofdpersonages maakt, of dat je één hoofdpersonage hebt en eentje die meer bijpersonage is. Ik denk dat dat ervan afhangt hoe vaak je ze aan het woord laat.
Ja.
Als je het echt om en om doet, dan zou ik het wel zien als twee hoofdpersonages.
En twee verhaallijnen.
Ja. Maar als je eentje continu aan het woord laat en eentje af en toe, dan zie ik wel die andere meer als een bijpersonage.
Ja.
Maar zodra je in iemands hoofd gaat zitten, is het wel een belangrijke stem in het verhaal.
Ja. Zo kan je ook de lezer manipuleren. Dus dan kan je heel technisch gaan kijken van, hey, ik wil juist dat bijpersonage gebruiken om, zodat het wat meer misschien gaat schuren, of dat je een andere kant belicht, of omdat je op die manier meer ruimte laat.
Ja, het is natuurlijk heel leuk als dat andere personage de dingen gewoon compleet anders ziet.
Ja.
Dat je op een duur niet meer weet wie je nou moet geloven. Daar ben ik nu zelf mee aan het spelen. Dat je dus eigenlijk op een duur dat hoofdpersonage, dat je steeds meer merkt tijdens het boek dat die persoon onbetrouwbaar is. Dat je wel helemaal in het hoofd zit, maar dat je eigenlijk niet meer weet of het wel klopt.
Ja, ik vind het ook mooi, want je hebt van oudsher is de hoofdpersoon van het verhaal, dat noemen we onze held. Dat is de held van het verhaal. En het is zo mooi als je helemaal met zo'n persoon zit mee te leven als lezer. En je mee aan het identificeren bent. En die blijkt uiteindelijk onbetrouwbaar te zijn. Wat je dan bewerkstelligt bij zo'n lezer is echt een soort betrapt gevoel. Van hey, zat ik hier nou het beste voor te hopen? Nou blijkt hij gewoon bloed aan zijn handen te hebben.
Ja, ja, en dat kan je heel lang uitrekken voordat de lezer dat eigenlijk doorheeft.
Mm-hmm.
Dat je helemaal in die wereld zit. En dan denk je, oh ja, zo is dat gegaan. En al die redenaties volgen. Ja. Terwijl hij zichzelf eigenlijk zit goed te praten.
Ja. Dat is ook wel wat ze het onbetrouwbaar perspectief noemen. Daar kun je leuke dingen mee uithalen. Ja. Ik zit nog even te denken aan een boek wat ik net gelezen heb. Het Raadsel Spinoza. En daar ben ik ook nog steeds niet uit over dat boek. Want dat zijn eigenlijk twee verhaallijnen. Het is het verhaal van Spinoza, fictief, gebaseerd op de weinige feiten die ze van hem weten. En daar doorheen gevlochten in zijn verhaal van Rosenberg. En dat is dus de man, eigenlijk de ideoloog achter Hitler, die de boeken van Spinoza destijds ook weggeroofd heeft, maar dus niet vernietigd heeft. Dus daar, nou, die twee verhaallijnen worden door elkaar gevlochten en eigenlijk ook min of meer los van elkaar ook afgewikkeld. Ik ben er nog niet uit wat ik ervan vind. Los van dat ik, nou ja, als roman niet echt geslaagd vind, door de manier waarop het, maar ja.
Maar het kan dus wel helpen om op die manier nu boeken te gaan lezen. Zoals je zelf daarmee worstelt, ja, in perspectief.
Ja, het is ook maar, dit boek is wel uitgegeven.
Ja, en dus, kijk wat het met jou dus doet als lezer.
Ja, en dat gaat wel grif over de toonbank. Dus ik bedoel, dat is ook een kwestie van daar je eigen weg in zoeken. Ja.
Ik denk dat het ook goed werkt om met kleine stukjes te oefenen. Een perspectief vasthouden een heel boek lang, dat is echt een kunst. Om eens een keer met kleine stukjes één scène te nemen en dat vanuit verschillende perspectieven te beschrijven. Dus eerst van een persoon die daar is en vanuit de ik-vorm, en dan misschien vanuit de derde persoon, dan misschien vanuit een alwetende verteller. Probeer ook eens een keer vanuit een voorwerp te gaan schrijven, vanuit een tafel die in die ruimte staat. Dat kan ook opeens weer hele nieuwe dingen brengen.
Ja. Om jezelf, dat camera standpunt de hele tijd verandert.
Ja, en dan daarbij komt eigenlijk, want dat vind ik zelf leuk aan perspectief. Zodra je een ander perspectief kiest, komt er eigenlijk een andere stijl.
Van als je het beïnvloedt dus ook je taal.
Ja, zeker. Wie er denkt, bepaalt ook hoe je schrijft. Als je een tafel laat schrijven, die praat heel erg anders dan iemand, dan een mens. Dus dat, het bepaalt ook hoe je je boek schrijft.
Ja. Dus veel uitproberen. Want David, je had je eerste roman, als ik me goed herinner, had je vanuit verschillende perspectieven geschreven.
Ja. Dus er waren eigenlijk 4 of 5 vertellers die allemaal iets uit hun eigen leven vertelden. En wat eigenlijk aan de hand was, was dat het thema, de hoofdpersoon was eigenlijk het gegeven van je hoge verwachtingen hebben van het leven en daarin teleurgesteld raken. Dat werd eigenlijk het leidende thema. En al die mensen die vertelden hun eigen verhaal.
Een soort mozaïek vertellen.
Ja, en het raakte elkaar allemaal wel. En er was uiteindelijk wel een van de personages die, waar het allemaal uiteindelijk bij samen bleek te komen. Die bleken hem allemaal op een of andere manier te kennen of even ontmoet te hebben. Dus bleek uiteindelijk ook wel een echt belangrijkste personage te zijn. Maar als je begon met lezen, was dat eigenlijk niet zo.
Ja, dus je hebt het omgedraaid. Dus nu raad je cursisten aan om juist dat niet te doen. En jij hebt als debuut dat wel
Nou, eigenlijk had ik een aantal verhalen geschreven waarin ik gewoon 1 hoofdpersoon had. 1 ik-verteller. En gaandeweg kwam ik op het idee om dat naar elkaar toe te schrijven. Dus ja, het is niet een vooropgezet plan geweest om het vanuit die verschillende perspectieven te doen. Dus toen ik dat idee kreeg om het naar elkaar te schrijven, toen had ik al wel veel ervaring met verhalen schrijven vanuit 1 perspectief. Maar dan moet ik nog zelf bij zeggen dat ik die debuutroman van mij, als ik erop terugkijk, niet helemaal gelukt vind ook. Dus dat zou wel weer pleiten voor toch proberen om het simpel te houden in je eerste dingen.
Dus toch in de ik en ook tegenwoordige tijd, hè, wordt ook vaak aangeraden.
Ja, maar dat hoeft niet per se ik te zijn. Dat wordt vaak met elkaar verward, maar dat hoeft dus niet. Hij kan net zo goed enkelvoudig perspectief zijn en net zo dicht op de huid als ik. Ik zelf als ervaren, als lezer ervaar vaak een ik als een barrière tussen mij en het verhaal. Als die ik er te veel tussen zit. Nou ja, ook een beetje wat net al gezegd werd. Van ik zie dat ik, als die ik met zijn gedachten en zijn waarnemingen en zijn oordelen er te expliciet tussen zit, werkt dat voor mij juist afstand.
Hm. Ja, dus uitproberen.
Ja.
Ja, het uitproberen van perspectief is natuurlijk allemaal heel technisch. Maar je moet je vooral goed kunnen inleven, neem ik aan.
Ja, dat is denk ik ook misschien wel de belangrijkste drijfveer voor schrijvers. Dat is zalig. Dat is net zoiets. Eigenlijk ben je een soort acteur. Je kruipt in de huid van en je kunt dingen beleven die in je eigen leven gewoon niet beleeft. En dat moet je ook kunnen. Je moet je ook kunnen verplaatsen in een andere persoon. En het is ook een soort liefde ontwikkelen voor iets wat anders is dan jij. De dingen. En vaak, ik heb vaak gemerkt dat als ik vanuit de hij-persoon in een persoon of vanuit de zij-persoon in die andere persoon dook, dat ik ook vanzelf dingen meer ging begrijpen dan ik eerst deed. Het is prachtig, toch?
Ik ben nu bezig in De Toverberg van Thomas Mann. En dat is een perspectief dat er af en toe gezegd wordt van, nou, we willen nu nog eventjes duidelijk maken dat onze hoofdpersoon Hans Castorp op dit moment in het verhaal bla 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 bla. En doordat het wij vertellen over hem, geeft het ook een soort belang van. Er is echt een clubje mensen is met deze hoofdpersoon bezig. Zoveel belang is dat verhaal wat verteld moet worden. En het komt echt maar 3 of 4 keer of zo heb ik dat tot nu toe gelezen. Dat hij dat op die manier opschreef. Maar het is ook weer een truc om te kijken van hoe kan ik een gegeven zo belangrijk mogelijk maken. We houden er een hele commissie bij in mijn hoofd dan. Hè? Zoals dat gaat. Dus ja, je probeert toch de lezer duidelijk te maken van het is niet niks wat hier gebeurt. Het is belangrijk, je moet dit lezen.
Maar dat betekent dat de afstand tussen de vertellers en de hoofdpersoon best wel wat groter is, of
ik
niet?
Ik heb het idee dat die hoofdpersoon die vertellers niet eens kent. Het is misschien wel dat hij geobserveerd is door dat team.
Ja. Ja. Ines, David en Nanda, dank jullie wel. We wensen je veel plezier met het schrijven van jouw boek.